Dit was al een tijd geleden. So, bedankt voor die uitnodiging.
Hoe is het met jullie?
En ik vind het echt heel tof om bij jullie te zijn, saam te lofprijzen en ook saam die avondmaal te kan genieten. So, en nu is het tijd voor die woord om iets te delen. Maar nu ga ik in het Engels spreken, is het oké? Oké.
Are you okay?
That's okay.
Okay, good, I just want to build a bridge from this morning's sharing, or the worship, to the message that I will be bringing.
Ik wil eerst een brug slaan tussen de lofprijstijd die we al gehad hebben en de boodschap die ik wil brengen.
And there were two things that came to me.
Er waren twee dingen die blijven hangen zijn.
The first one is just a moment of quiet.
Het eerste was het moment van stilte.
Because I think we need to work more moments of quiet into our lives.
Ik ben ervan overtuigd dat we meer momenten van stilte moeten creëren in ons leven.
Because the Bible says, be still and know that I am God.
Want de Bijbel zegt, wees stil en weet dat ik God ben.
And if we go further down the scripture, be still and know.
Als je verder in de Bijbel kijkt en leest, wees stil en weet.
And if we continue with this line, be still.
En als je dan verder gaat met wees stil.
And then you stop with be.
En dan wees.
Of zijn.
Of zijn, ja.
So there's something about being still that connects us on the inside with our being.
Dus de uitnodiging van wees stil heeft iets te maken met stilstaan bij wie je bent, bij je zijn.
And when we become quiet about who we are on the inside, we connect God that is there.
En als we stil worden en kijken naar hoe we zijn, dan zijn er connectiemogelijkheden met God.
Because God is not out there.
God is niet ergens ver weg.
He's in us.
Hij is in ons.
We are our bodies are the temple of the Holy Spirit. He lives within us.
Ons lichaam is een tempel van God. En hij woont in ons.
And I think so many times we go through life and we try to find God in different places, in different situations.
Zo vaak zijn we druk in ons leven en proberen we God te ontmoeten in verschillende plaatsen en omstandigheden.
But sometimes we need to just become quiet and just look inward and find God that is there.
En soms volstaat het om gewoon stil te worden, stil te staan en naar binnen te kijken en te beseffen, ja, maar God woont in mij.
Because he's in us.
Hij woont in ons, hij is er.
I think that was just wonderful to do.
Dat was heerlijk om te doen.
And then also with communion, just sharing and celebrating it together.
Het feit om samen avondmaal te vieren.
For me, what Geert and your name is?
Katrien.
Katrien, ja. Yeah. What they did was so special. I don't know if we sometimes stand still and realize what is happening.
Wat Katrien en ik zelf gedaan hebben was heel bijzonder. Alleen staan we er vaak niet bij stil.
Because there are many things that we can do for God.
Er zijn veel dingen die we voor God kunnen doen.
You know, I give my life for him.
Ik geef mijn leven.
I work for him.
Ik werk voor hem.
I worship him.
Ik aanbid hem.
And so many things that I can do for him.
Veel wat ik kan doen.
But when it comes to communion, it's something that we can't do, but it's something we receive.
Maar als we avondmaal vieren, kunnen we niks doen. Het is iets wat je krijgt.
Salvation is not something that we can do to earn, it's something we receive.
Het is iets wat we krijgen.
So that's why they went out and they served us. They gave us the body, the bread as the body and the wine.
En daarom,
the blood of Jesus, it was given to us.
Daarom werden jullie bediend als we rondgingen. Het is het lichaam en het bloed van Christus wat we gedenken en wat jullie wordt aangeboden. Dat is wat God doet. Hij biedt zichzelf aan ons. Hij dient ons.
And I think that's beautiful.
Dat is mooi.
And I've never realized that until a few weeks or a few months ago. And it's like, oh, that's the reason why we serve, because God is given up to us. He's serving us.
Tot voor een aantal maanden had ik er eigenlijk nooit bij stilgestaan dat ook een aspect is van de manier waarop we avondmaal vieren.
So that's just something that I want to bring
the. Dat's de brug die ik wilde maken tussen de zangdienst en de prediking.
And but when we also celebrate the communion, we also think about Jesus' death and resurrection and what it means to us.
Maar als we avondmaal vieren, dan denken we natuurlijk ook aan wat Jezus heeft gedaan, zijn dood en zijn opstanding.
And so today the message that I want to bring to you, that I want to share with you, is I want to talk about spiritual transition.
Dat is ook de link die ik wil maken met de boodschap. Ik wil over geestelijke overgang spreken.
And the passage that I will be using is from John 20.
En ik wil een gedeelte behandelen uit het evangelie van Johannes, het 20ste hoofdstuk.
From verse 1 to 18.
Van vers 1 tot 18.
If you have a Bible, you can open the Bible.
Als je de Bijbel mee hebt,
and then you can follow,
kan je volgen.
I'm gonna refer back to it often as I proceed.
Dus je mag je Bijbel openlaten bij Johannes 20. Ik zal regelmatig naar dit gedeelte teruggaan en naar bepaalde verzen wijzen.
And here I want to be naughty.
Ik wil een beetje stout zijn.
Because my base leader for many years ago in youth mission, he says, if you don't have a Bible, go and sit next to a Christian.
Als je geen, ja, ik had ooit een leider die me zei van al, die vaak tegen de mensen zei van als je geen Bijbel hebt, ga dan naast een Christen zitten. Dat is maar een grapje.
And but before I'm going to ask Geer to read it.
Ik ga het gedeelte lezen.
But before he does it, I just want to say something.
Maar voor hij gaat lezen, wil ik iets zeggen.
Because I need to say it now, otherwise I'm going to forget it.
Als ik het nu niet zeg, dan vergeet ik het.
Okay. We all want to be free.
We willen allemaal vrij zijn.
Isn't that true?
Is dat niet waar?
We want to be free from sin.
We willen vrij zijn van zonde.
We want to be free from our problems.
We willen van onze problemen verlost worden.
We want to be free from the flesh.
We willen vrij zijn van de invloed van het vlees.
And we want to be free to follow God.
En we willen vrij zijn om God te volgen.
One thing that you will never be free of.
Maar je zult van één ding nooit vrij komen.
Doesn't matter how hard you try.
Je mag ook zo hard proberen als je wil.
It's impossible.
Het is onmogelijk.
What do you think that is?
Wat denk je dat het is?
God's love.
Ja, de liefde van God. Ja.
But let's put it in a different way.
Laat het ons anders zeggen.
You will never be free from God pursuing you.
Je zult er nooit van verlost worden dat God jou zoekt, dat God achter je aangaat, dat God zich om jou ontfermt. Zelfs als je hem de rug toekeert, zal hij je toch blijven zoeken.
And to me that's security.
En dat is zekerheid, veiligheid.
For me, it's like my relationship with God, first of all, depends on him and not on me.
En ik merk dat mijn relatie met hem in de eerste plaats van hem afhangt en niet van mij.
Because he will always pursue me. I will never be free from that.
Hij zal mij altijd achtervolgen en zoeken. Ik ben nooit vrij van hem.
And that's, to me, is safety.
Dat is een heerlijke security. Veiligheid, ja.
Even if I make a mistake, I know that he will get me.
Zelfs als ik fouten maak, weet ik dat hij mij achterna komt. Ja. Dus Johannes, Evangelie, hoofdstuk 20 vanaf vers 1. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald, en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerlingen gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken. En hij zag dat de doek die Jezus gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte klederen zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabboni? Dat betekent meester. Hou me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. Ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.
It's a well-known scripture.
Het is een heel bekend gedeelte.
Normally around about Easter we will read through this.
Meestal lees je dit soort gedeeltes rond Pasen.
And so today I want to use this scripture, but from a different perspective.
Maar ik wil dit gedeelte vandaag gebruiken vanuit een andere invalshoek. Vanuit het oogpunt van geestelijke transitie, overgang. Of geestelijke groei.
En spirituele transitie betekent om van een experience van God naar een andere.
En geestelijke transformatie betekent eigenlijk hoe je van één omgang, manier van omgaan met God overstapt naar een andere.
En hoe we also change from glory to glory.
En hoe ook wij kunnen veranderen van glorie tot glorie.
And it brings us into a greater understanding of who God is.
Het brengt ons tot een dieper besef van en begrip van wie God is.
And I think all of us are very aware that life is a constant continuum of change. Life always changes.
Jullie zullen erkennen dat het leven eigenlijk een voortdurende verandering in zich heeft.
And if we don't change, we're dead.
En als we niet meer veranderen, dan zijn we eigenlijk dood.
So we basically just had summer holidays.
We hadden zo net onze vakantieperiode gehad.
So it's one season.
Het is een seizoen.
So we're in another season now.
En nu gaan we naar een ander.
A new year that is ahead of us.
En een nieuw jaar wat komt.
So already just in the fact that we change from holiday to a new year is already change.
En de overgang van vakantietijd naar terug andere activiteit is al verandering. En ik wil die veranderingen wil ik vanuit dit gedeelte bekijken.
So if this passage was a movie,
als dit gedeelte verfilmd zou worden,
specifically seen on the resurrected morning,
dan zou je een focus hebben op de opstandingsdag morgen.
And then also the main character, except for Jesus, would have been Mary Magdalene.
En als je Jezus even vergeet, dan is het de centrale figuur in dit gedeelte Maria van Magdala.
So on a cold Middle Eastern morning, she went down to the grave.
Op een koude, killige morgen ging ze naar het graf.
And she was caught up in a spiritual crisis.
En ze zat in een geestelijke strijd, crisis.
She had a crisis of faith.
Ze had een geloofscrisis.
So who is this Mary?
Wie is die Maria?
Some people think that she was a prostitute.
Sommigen denken dat het een hoer was.
It was also the woman that washed the feet of Jesus with her tears.
Men vermoedt dat het de vrouw zou kunnen zijn die de voeten van Jezus heeft gewassen met tranen.
And he casted 7 demons out of her.
En dat 7 demonen uit haar zijn weggestuurd door Jezus.
So in today's terms, she would have been one of the lowest people.
In de termen van onze maatschappij zou ze echt onderaan de sociale ladder staan.
In other words, she would have been a prostitute, she would have been on drugs, she would have in today's terms been a nobody.
Ze zou een prostituee zijn, ze zou in onze termen een niemand zijn.
But Jesus came and he delivered her.
Jezus kwam en hij zette haar vrij.
He saved her.
Hij redde haar.
He gave her a new dignity.
Hij gaf haar een nieuwe waardigheid.
And he gave her freedom.
Hij gaf ze vrijheid.
He gave her a reason to live.
Hij gaf haar opnieuw reden om te leven.
In other words, he gave a new life.
Hij gaf haar eigenlijk een nieuw leven.
And she was totally captivated by him.
En ze was er volledig door gegrepen, door dat nieuwe. En die man die haar dat had gegeven, die was dood nu.
And she went down to the grave.
En ze ging naar het graf
to pay her last respects.
Om waarschijnlijk gewoon het laatste keer haar respect te betuigen.
In other words, to bring closure.
Om iets af te sluiten.
But when she got there, the tomb was empty.
Maar toen ze aankwam, was het graf leeg.
And now her grief actually changed into panic.
En haar verdriet veranderde. Het veranderde in paniek.
Now it was not just Jesus was dead anymore, but his body was not where they laid him.
Het was niet alleen Jezus is dood, maar hij is weg.
So she ran to where the disciples were.
En ze liep naar waar de discipelen waren.
And she just said, he's not there anymore.
En het enige wat ze kon zeggen is van, hij is weg.
And so Peter and the other disciples they run down to go and see what she's saying.
En de leerlingen die gingen lopen en kijken.
And in verse 8 it says, then the other disciple who reached the tomb first also went in and saw and believed.
En in vers 8 hebben we gelezen, toen ging ook de andere leerling die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde.
And it depends in which translation you read it. But it says there in verse 9, they still did not understand from scripture that Jesus had to rise from the dead.
Vers 9 hangt een beetje af van de vertaling, hè, want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan.
So it's possible that they did not believe that Jesus rose from the dead, but they actually believed Mary's story that no, he's not here anymore.
Het zou dus kunnen dat ze gewoon niet geloofden dat hij was opgestaan en dat ze gewoon geloofden wat Maria had gezegd, namelijk hij is weg.
And so they basically said to Mary, Mary, you are right, the body is not here.
En ze konden eigenlijk alleen maar vaststellen wat Maria had gezegd, namelijk, ja, het is waar, hij is weg.
And so then they left and went back.
En dus ook zij gingen weg en gingen terug.
And in verse 11, she was standing there weeping outside of the tomb.
En de enige persoon die we nog zien is Maria, die staat te wenen.
And as she was weeping, she bent down and she looked into the tomb.
En toen, terwijl ze aan het wenen was, keek ze naar beneden en keek ze in het graf.
So what is it that we can learn from this?
Wat kunnen we hieruit leren?
Mary, because of this crisis that she was going through,
Maria, die door een crisis ging,
was in a moment of upgrade of her faith.
Stond op een sleutelpunt om haar geloof te zien groeien.
Because that's what crisis does.
Dat is wat crisis doet.
If we are open to handle it and work through it correctly, we always grow because of a time of crisis.
Als we op een correcte, juiste manier door crisis heen gaan, dan is het dat wat er gebeurt.
And her crisis was that she looked into the tomb and he was not there.
En haar crisis was, ze keek in het graf en hij was er niet.
And sometimes what happens with us is that when we go through a crisis, it seems like we don't find Jesus where we used to find him in the past.
En zo hebben we het vaak ook zelf. Als we in een crisis zijn, dan zoeken we Jezus en vinden we hem niet op de plaats waar we hem gewoonlijk vinden.
In other words, we go back to the old tapes, the old CDs.
We gaan naar de oude cassettes en CDs bij manier van spreken.
We listen to the old messages that really meant a lot to us 20 years ago.
We gaan naar boodschappen of preken die ons in het verleden vaak hebben aangesproken.
Or we think back about those great conferences.
Of we denken aan die heerlijke conferenties.
I've had it in the past.
Ik had het ook in het verleden.
And then it's like, oh, I wish I could go back there.
En dan denk je van, ik wou dat ik naar die plek kon terugkeren.
And then I would listen to a message from that time, from a tape.
En dan luister ik terug naar een boodschap van die tijd.
And it's like, no, this is not it anymore.
En dan denk je van, nah, dit is anders.
I don't get from it what I used to get.
Ik haal er niet meer uit wat ik er toen uit haalde.
And when we go through a crisis, we need to be careful that we don't always want to go back to the past.
En als we door een crisis gaan, dan moeten we erop toezien dat we niet per se in het verleden gaan graven.
Where we've encountered God in the past.
Waar we God ontmoet hebben.
Because he's not there anymore.
Omdat hij er niet meer is.
Life continues.
Het leven gaat door.
God moves on with us.
God gaat verder met ons.
I remember there was a moment in my life where I felt God said that I need to go and get rid of some of my old teachings.
Er was een moment in mijn leven dat God mij duidelijk maakte dat ik dingen die ik vroeger had geleerd, dat ik die moest loslaten.
Because I did my discipleship training school in Youth of the Mission in 1982.
Ik heb mijn opleiding, mijn geestelijke leerschool gehad bij Jeugd met een opdracht in 1982.
And I've done different courses.
En ik heb daar verschillende lessen gevolgd.
And it was a wonderful time.
Het was een heerlijke tijd.
A time of growth and impartation.
Het was een tijd waarin ik enorm gegroeid ben.
A time of change.
Een tijd van verandering.
And I like to take notes.
En ik hou ervan om dingen op te schrijven.
Books and books of notes that I've taken of all the lectures.
Ik heb schriften vol met al mijn notities.
And there was just a moment I felt God said, "No, this is that season is past. I've got something new for you."
En God maakte me op een bepaald moment duidelijk van, ja, dit seizoen is nu wel voorbij. Ga naar het volgende.
And I had to get rid of that.
En ik moest ze wegdoen.
There was nothing wrong for it.
Er was niks mis mee met die schriftjes.
But I've moved on.
Maar ik ben gegroeid, verder gegaan.
Now I've got another whole thing of books full of notes that I need to.
En nu heb ik weer een hele stapel nieuwe schriftjes en boeken.
Yeah. So what is the nature of a spiritual crisis?
Wat is het kenmerkende van een geestelijke crisis?
It is the experience of the absence of the Lord.
Het is je ervaart de afwezigheid van God.
In the place that you've been looking for him in the past.
Op de plaats waar je hem gebruikelijk ontmoette.
In other words, the same disciplines and from the past does not really do it for me anymore.
Maar de discipline die ik in het verleden had, lijkt niet meer te werken.
It's like there's something needs to happen.
Er moet iets gebeuren.
And I've seen it over and over in my work that I do as a counselor.
In mijn werk dat ik doe als pastorale counselor, zie ik het telkens opnieuw.
And I talk about spiritual leaders as well, not just people in the congregation.
En dan heb ik het ook over wat ik zie bij geestelijke leiders.
That people come to a place of exhaustion.
Dat er een moment komt dat je gewoon uitgeput raakt.
And where they really felt almost like God's pleasure on their lives when they were doing things, it's like there's just no nothing anymore.
Het lijkt erop dat de vreugde van God die ze ervaarden in wat ze deden, lijkt volledig weg.
They still do the same things, but there's just something missing.
Ze doen nog altijd dezelfde dingen, maar er lijkt iets weg te zijn.
And sometimes people really go into a time like they even change direction because they don't know what is happening.
En mensen gaan op dat moment vaak soms een hele andere kant op, omdat ze gewoon niet begrijpen wat er aan de hand is.
When we came to Belgium 16 years ago,
wanneer we 16 jaar geleden naar België kwamen,
we had wonderful promises from God.
Hadden we heerlijke beloften van God.
And I've already told this story, so I'm not going to go into depth.
Ik heb dit al in het verleden aan jullie verteld.
And but when we came here after about 5-6 weeks.
Maar na 5 à 6 weken toen we hier in België waren,
I went into depression.
Ging ik in een depressie.
And it was a very, very difficult time.
Het was een hele moeilijke tijd.
It was a spiritual crisis.
Het was een geestelijke crisis.
And I did everything that I know how to do in the past.
En ik heb echt gedaan alles wat ik vanuit het verleden wist wat ik moest doen met zo'n crisis.
I confessed all the sin that I knew about and even though that I didn't know about.
Ik beleed al mijn gekende, maar ook al mijn ongekende zonden.
I worship, I read the Bible.
Ik prees God, ik leesde in zijn woord.
But I just could not get out of it.
Maar ik raakte er niet uit.
And I was there for about 2.5-3 years.
En ik was doof of dood, death or dead. doof en dood, gedurende ongeveer 2.5 jaar.
An extremely difficult time.
Een vreselijk moeilijke tijd.
But I've learned such a lot from that time.
Maar in die tijd heb ik gigantisch veel geleerd.
The old things did not help. I had to find something new.
Ik moest nieuwe manieren ontdekken om uit die crisis te komen.
And so let's just go back to the story.
Laat ons naar het verhaal terugkeren.
In vers 13.
In vers 13.
As she was looking into the tomb, she saw the angels and one of them spoke to her and said, "Woman, why are you weeping?"
Ze keek in het graf. Ze zag de engelen en een van hen vroeg: "Waarom huil je?"
And then she turned around and she actually saw Jesus.
Toen draait ze zich om en ziet ze Jezus.
She did not recognize him.
En ze herkent hem niet.
And I think this is so important.
Dit is zo belangrijk.
Because he looked like a gardener.
Hij zag eruit als een tuinman.
But because of a disappointment.
Maar omwille van haar ontgoocheling,
because of her hurt,
omwille van haar pijn,
Jesus was standing right behind her.
Stond Jezus vlakbij.
And she was actually talking to Jesus about Jesus.
Ze was tegen Jezus, over Jezus aan het praten.
And she did not recognize
en toch herkende ze hem niet.
And this is what happens in our own life.
Dat is wat ook in ons leven kan gebeuren.
We go through hurt and disappointment and crisis,
als we door crisis, pijn en ontmoediging gaan,
then we don't see Jesus.
Dan zien we Jezus niet.
It's like that blocks us from seeing him.
Er is een soort blokkade tussen hem en ons.
But what is even more interesting,
maar wat nog meer boeit,
is that Jesus rose from the dead.
Dat Jezus uit de dood is opgestaan.
It is the resurrected Jesus that stood there.
Het is de opgestane Heer die daar stond.
And what did he look like?
En hoe zag hij eruit?
He looked ordinary.
Hij zag er heel gewoon uit. Hij stond daar niet met een hele horde engelen die riepen Hosanna, Hosanna voor de hoogste in de hemelen. Of omgeven door heerlijk licht. Hij zag er doodgewoon als een tuinman uit. De opgestane Heer zag er als een tuinman uit. Een opgestaan leven ziet er heel gewoon uit. Een knuffel op de juiste tijd.
Ik geloof dat het een resurrected life that is in there.
Is een teken van opgestaan leven. Een vriend die naast je komt wanneer je door een moeilijke tijd gaat. Dat is een teken van een opgestaan leven. Een ouder die van zijn kind houdt en het kind verder brengt. Is een bewijs, een teken van het opgestane leven. Het is een bewijs van het leven dat we ontvangen hebben. Want als Christus in ons is, het is zijn liefde die onze liefde zal levend maken voor anderen.
But I think so many times we are waiting for these big explosion moments in our lives.
En ik heb de indruk dat we vaak wachten op dat soort explosieachtige momenten in ons leven.
Which is great when it happens and we all need it.
Wat heerlijk is als het je overkomt.
But sometimes we just forget a friend just comes next to us, put his hand on my shoulder, and that is also the resurrection life, not just the explosion.
Maar wat we vaak vergeten is dat als iemand naast je komt en zijn arm om je schouder legt, dat even goed een bewijs is van het opgestane leven.
A number of years ago I went to attend a Father Heart conference in Holland.
Een tiental jaar geleden ging ik naar een conferentie in Nederland over de liefde van God.
Yeah. And while before the conference started, I was just walking in the aisle in the middle of the two seats.
Voordat de conferentie startte, liep ik door de centrale gang tussen de stoelen.
And a big man with a big voice came to me and he said, "Let me give you a hug."
En een hele grote man met een hele zware stem zei van, "Laat ik jou een knuffel geven."
He was an American.
Hij was een Amerikaan.
And his ministry was to give people hugs.
En zijn bediening was knuffels geven.
And so he gave me a big hug.
En hij gaf me een hele grote knuffel.
And you know what happened?
Weet je wat er gebeurde?
It prepared my heart for the rest of the conference.
Die knuffel heeft mijn hart voorbereid voor wat er zou komen in die conferentie.
It just did something within me.
Het deed iets in mij.
To me that was resurrected life.
Voor mij was dat een bewijs van opgestaan leven.
Let's continue with the story.
Laten we het verhaal terug oppikken. Je kunt ten, at least,
okay,
at least. So go on. Go on.
Yeah. Sure
no problem.
Okay, let's just go back when Mary was talking to Jesus.
Laat ons terugkeren naar het moment waar Maria met Jezus aan het praten is.
Verse 15,
in vers 15.
She thought that it was the gardener.
Ze dacht dus dat het de tuinman was.
She said, supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him. And I will take him away."
En ze zegt, als u hem hebt weggelegd, vertel me dan waar, dan kan ik hem meenemen.
Mary loved Jesus so much.
Maria hield zo van Jezus.
That she was willing to do something that was not required of her.
Dat ze was bereid om iets te doen wat niet van haar verwacht werd.
And that was for her of this, I don't know how big she was, but just for a moment think that she was this little woman. Was willing to go and collect the body of a dead 33-year-old carpenter and take it back.
Stel je voor, die misschien kleine vrouw die bereid was om een dode 33 jaar oude timmerman te gaan halen en wegnemen.
To go and bury.
Om hem te gaan begraven.
In a devotion for Jesus.
In onze toewijding aan Jezus.
In her time of spiritual crisis.
In de tijd van haar geestelijke crisis was ze bereid om iets te doen wat niet van haar werd gevraagd.
And it's what happens in our own lives too many times.
En dat gebeurt ook vaak in onze eigen levens. Heel vaak als we door een moeilijke tijd gaan, willen we iets doen.
And we start to become more and more busy all the time.
We worden altijd maar drukker en drukker.
And as we try to show and prove our devotion to God.
We willen aan God tonen hoe toegewijd we zijn.
And like with Mary.
En net zoals met Maria.
We don't realize that Jesus is actually standing there already gazing at us.
En net als Maria staan we er niet bij stil dat Jezus er eigenlijk al is.
In other words, he's looking at us.
Hij kijkt.
He embraces us already.
Hij omarmt en omringt ons al.
But we just don't realize that.
Maar we begrijpen het niet.
So there is a moment when I need to realize that it's not my devotion that will do the thing, but it's God's devotion to me that will bring change.
Er moet een moment komen waarop je beseft van het is niet mijn toewijding aan God die het verschil gaat maken, maar zijn toewijding aan mij.
Because he first loved me.
Want hij heeft mij eerst lief gehad.
And this is where moments of quiet becomes important as an example.
En daarom zijn die momenten van stilte zo belangrijk.
It's just like, Father, here I am.
Het zijn momenten waarop je zegt van God, hier ben ik.
I'm not gonna do anything.
Ik ga niks doen.
I'm just gonna be.
Ik ga gewoon zijn. En ik geef u de kans om initiatief te nemen.
This is important.
Dat is belangrijk.
Allow God to take the initiative.
Laat God toe om initiatief te nemen.
The natural life,
ons natuurlijk leven
is, normally between life and death.
Is tussen leven krijgen en doodgaan.
The Christian life,
het christelijke leven
is, normally between death and resurrection.
Is normaal tussen dood en opstanding.
In other words, you have a ministry or you have a vision or something from God.
Je krijgt een bediening, een roeping van God.
And sometimes we hold on to that.
En dan houden we dat vast.
Even if I go through a spiritual crisis.
Zelfs als we door een crisis gaan.
Even if the time is over for me to do that, but I want to hold on to that.
Maar zelfs als de tijd voorbij zou zijn om dat te doen, dan wil ik er toch aan vasthouden.
It's like Mary wanted to hold on to this body of Jesus.
Net zoals Maria wou vasthouden aan dat lichaam van Jezus.
We want to hold
We willen iets uit het verleden vasthouden.
But we need to let it go,
maar we moeten het loslaten.
In order to see the resurrected life.
Om het opstandingsleven te kunnen zien.
And to experience it.
En om het te ervaren.
As I said before, it looks ordinary.
Het ziet er heel gewoon uit.
The disciples on the way to Emmaus.
De discipelen op weg naar Emmaus.
They were talking to Jesus about Jesus.
Waren ook zij met Jezus aan het praten over Jezus.
I find it amazing.
Ik vond dat heel verbazingwekkend.
I mean, how many times do I do it and I don't recognize
him? Hoe vaak gebeurt het mij wel niet dat het gebeurt dat ik hem gewoon niet herken.
But again, it was a disappointment hindered them from seeing him.
Maar opnieuw, de ontmoediging maakte hem blind.
And they did something ordinary.
En hij deed iets heel gewoon.
They walked and they talked.
Ze waren aan het wandelen en aan het praten. En Jezus tijdens die wandeling toonde wie hij was. Ze deden zelfs nog iets nog gewoners. Ze aten samen. En tijdens die maaltijd gingen hun ogen open. Daarom eten ook wij samen. Zodat onze ogen nog kunnen opengaan. Het is hetzelfde. Het is hetzelfde met profetie en beloftes die God geeft. Dan als we een belofte van God krijgen, als God iets profeteert, dan hebben we vaak een heel duidelijk beeld dat we denken van dat is wat God bedoelt. Maar als het allemaal werkelijkheid wordt, dan kan het er soms helemaal anders uitzien dan we gedacht hadden. En dan missen we het.
Can you identify with that?
Herken je dat?
That's why I missed it when I went into depression, because my promises look totally different than I thought than going through depression.
Daarom ben ik in depressie gegaan, omdat ik bepaalde ideeën had van beloftes die God mij gegeven had, en de werkelijkheid leek er niet mee te kloppen.
And I've gone through that, and I've learned through this, and today I'm still grateful that I'm here and that I could go through that.
En ik ben door die ervaring gegaan en ik ben tot op de dag van vandaag nog altijd dankbaar dat ik die crisis heb meegemaakt. Vers 16. Jezus zei tegen haar, Maria.
She turned to him and said in Hebrew, Rabboni, which means teacher.
En zij draaide zich om en zei, Rabboni, wat betekent meester?
When Jesus said Mary,
als Jezus Maria zei,
the upgrade took place.
Op dat moment gebeurde die stap naar voren of die stap naar boven.
Before that she knew Jesus in a different way.
Daarvoor kende ze Jezus op een andere manier.
But now she knows him after the death and resurrection.
Maar nu kenden ze hem van na de dood en de opstanding.
And where he said to in verse 17, do not hold on to me because I have not yet ascended to the Father, but go to my brothers and say to them, I'm ascending to my Father and your Father, my God and your God.
En in vers 17 zegt Jezus, hou me niet vast, ik ben nog niet opgestegen naar de Vader, maar ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is.
She knew that Jesus always referred to God as Father.
Maria wist dat Jezus altijd over God sprak als zijn Vader.
So that was not new.
Dat was niet nieuw.
But what was new was he says, my Father and your Father.
Wat nieuw was, was dat Jezus zei van, de Vader waar ik naartoe ga, is ook uw Vader.
My God is your God.
Mijn God is ook uw God.
And through this, and when Jesus said Mary,
op het moment dat Jezus Maria zei,
he spoke adoption into her life.
Dan liet hij haar heel duidelijk zien dat ze aangenomen was.
And that's the upgrade.
En dat is de stap naar boven.
She's not a stranger, she's not just a follower, but she's a child, she's a daughter of the Most High.
Ze is geen vreemde, ze is niet zomaar een volgeling. Ze is een dochter, een geadopteerd iemand in het koninkrijk van God. Dat is heerlijk.
If Mary could receive this message,
als Maria deze boodschap mocht ontvangen,
we can all receive that.
Dan kunnen ook wij die boodschap ontvangen.
Because Mary, maybe we think, we're at a place we think, yeah, I'm just never good enough.
Misschien was Maria op een punt gekomen dat ze dacht van ja, het is niet voor mij. Ik ben niet goed genoeg.
Maybe we're at that place.
Misschien zijn we op diezelfde plek. Maar als Maria deze boodschap mocht ontvangen en begrijpen, dan kunnen ook wij dat.
New life started in the garden, the garden of Eden.
Nieuw leven startte in de tuin van Eden. Van Eden, ja.
But that's also where Adam and Eve.
Maar in diezelfde tuin vielen ze in zonde.
But here God brought us back into a garden.
Maar hier brengt God ons terug in een tuin.
The garden of the tomb.
De tuin van het graf.
And this is where this new life coming for all of us.
En daar start dat nieuwe leven.
That's where the new life started for Mary.
Dat is waar het voor haar opnieuw begon.
And where it can start for us.
Waar het voor ons opnieuw kan beginnen.
Her crisis led to adoption.
Haar crisis bracht haar tot adoptie, tot erbij horen.
And I can share many stories from my own life of how having to work through crisis brought me a greater understanding of the fact that I'm adopted.
En ik zou eigenlijk heel veel voorbeelden uit mijn eigen leven kunnen noemen waar crisissen mij in een dieper besef hebben gebracht van wat het betekent om geadopteerd te zijn door God.
So she is the first person on this side of on the good side, not the previous side, but on this side of resurrection. Ja.
Dus Maria is de eerste persoon na Pasen.
Ja, that's good to say that. And so she became the forerunner to this reality.
En dus werd zij als het ware de eersteling van deze nieuwe realiteit.
The Father of the Lord Jesus.
De Vader van Jezus
is also my Father.
Is ook mijn Vader.
Is your Father.
Is ook uw Vader.
And if you go and read further in that passage,
als je verder gaat lezen,
then you will see that Jesus appeared to the disciples when they were all together and afraid.
Dan zie je dat Jezus zich toont aan al zijn leerlingen die heel bang waren.
Like he always does, he says, peace.
En zoals hij heel vaak deed, vrede.
And then he said, as the Father has sent me, so I send you.
En zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie.
Through spiritual crisis,
door geestelijke crisis,
we come to a deeper and a richer experience.
Komen we tot een beter, maar ook een dieper begrijpen
of the Father heart of God.
Van het vaderhart van God.
Of our adoption.
Van ons aanvaard en geadopteerd zijn. En dat is een heerlijk vertrekpunt om andere wezen in het koninkrijk binnen te brengen.
As the Father sent me,
zoals de Vader mij zond,
I send you.
Zo zend ik jullie.
Amen.
Mag ik bidden?
where you guys are at.
Ja, ik weet niet waar u zich bevindt.
I know we're in a new season. School has just started.
We weten dat we in een nieuw seizoen zijn na de vakantie. Misschien zijn er sommigen onder u die door een crisis gaan van bezorgdheid, van hopeloosheid. Misschien voelen we ons zelfs na een verlofperiode nog altijd moe en aan het worstelen. En misschien bent u door een tijd aan het gaan waarin u zegt van God, waar bent u?
I just don't see you anymore.
Ik zie u niet meer.
It's like the same joy that I had in the past is just not there.
Het lijkt alsof de vreugde die ik vroeger had gewoon weg is.
And I just don't find that.
Ik vind het niet.
And so Father, I just want to come and pray for those of us here.
Vader, ik wil bidden voor hen die hier zijn.
That we will just know that you are raised from the dead.
Dat we gewoon zullen weten, Jezus, dat u bent opgestaan uit de dood.
My prayer is that you will open our eyes.
Mijn gebed is dat u onze ogen zult openen.
So that we will see you.
Zodat we u zullen zien.
It's even John and Peter, they also run past you. Run past you when they came to look at the tomb, and they also didn't see you because you looked ordinary.
En misschien zijn Johannes en Petrus jou ook gewoon voorbij gelopen toen ze op weg waren naar het graf. Ze zagen u niet.
And I pray that you'll open our eyes to see you.
Heer, open onze ogen om u te zien. Dat we u zullen zien als degene die vlakbij achter ons staat.
And that we will also hear your voice, Jesus.
Dat we uw stem zullen horen, Jezus.
That said Mary.
Die uitspreekt, uitroept Maria.
And that we will hear not Mary, but
maar dat ook wij onze eigen naam zullen horen.
And that homecoming that comes through that name.
En dat door die naam we het gevoel hebben dat we thuis komen.
That we will also have that experience.
Dat we ook die ervaring zullen hebben.
Just call our names where we are now.
Roep onze naam nu maar, Heere.
Bring us to the Father, Jesus.
Breng ons, Jezus, terug bij de Vader.
Mary did not try to hold everything together.
Maria, ja, probeerde alles wel bij elkaar te houden.
She did not try to.
Ze heeft het niet geprobeerd.
Yeah, she just gave over to her moment of grief.
Ze gaf zich over aan het verdriet wat ze had.
And at that moment, Jesus met with her.
En op dat moment, op het moment van loslaten, kwam Jezus. En ik geloof dat als wij los kunnen laten, dat Jezus kan komen. Daarom, Vader, wil ik bidden dat er een zaadje van hoop in onze harten mag worden gezaaid.
That we will see the way that you see.
Dat wij de dingen zullen zien zoals u ze ziet. Daarom, Vader, wil ik een zegen uitspreken over onze levens.
The blessing of opening our eyes to see what you see.
De zegen om te kunnen zien zoals u ziet. Om open oren te hebben, zodanig dat we dat horen wat u wilt dat we horen.
Pray for clarity of mind.
Geef ons een helder begrijpen.
Pray for comfort.
Voor bemoediging.
And pray for, yeah, just for your protection.
Ja, ik bid, Heer, gewoon heel eenvoudig om uw bescherming.
And Father, that all of us will know.
Dat ieder van ons mag weten
that God and Father of Jesus.
Dat de God en Vader van Jezus ook mijn vader is.
So Father, those of us that are in a difficult patch of our lives.
Laat hen die door een moeilijke tijd gaan.
Let us just know, like you were walking with the Emmaus goers, that you are next to them.
Laat hen zien dat u naast hen loopt, zoals u liep naast de Emmausgangers.
And that they will hear your voice.
Dat ze uw stem zullen horen.
For those of us that are in a good place.
En zij die geen crisis doormaken.
Lord, we just thank you for that.
Daar danken we u voor, God.
Let us continue to see.
Laat ons blijvend u zien. In al de glorie die u hebt. We houden van u. U bent een heerlijke God.
Amen.
Amen.